Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DW zondag 12 november. 'S Morgens om 9:30 dominee A. van Zetten. Er is een voorbereiding voor het heilige avondmaal. 'S Avonds om 6:30 proponent J.G. Mac Daniel uit Nieuw Lekkerland. Even de voorbeden, de geboorte, we zijn dankbaar met Bert en Maartje van Heikoop. Duinstraat 2 in Delwijnen. Donderdag 2 november is bij hen een dochter geboren. Esmee, Hendrika, Maria. Zij noemen haar Esmee. De zieke, mevrouw Verloon van Willigen, Delwijnskade 4, is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Mevrouw Verhoeks van de Werken, Hopland 1, ondergaat deze weken onderzoeken in verband met de stofwisselingsproblemen. We doen vandaag ook voorbeden voor de zieken thuis en voor hen die in verzorgings- of verpleeghuizen verblijven. Ambtsdragersverkiezingen. De heer D.C.A. Blankers, die vorige week is verkozen in de vacature van ouderling, heeft zijn verkiezing niet aangenomen. We willen broeder Blankers in onze voorbeden gedenken. Tot slot denken we aan het werk van de GZB in Zuidoost-Azië, waarvoor vandaag gecollecteerd wordt. Collecte. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst. En bij de uitgang wordt de najaarszendingscollecte van de GZB gehouden, ten bate van de zending in Zuidoost-Azië. De voorzang is uit Psalm 81, vers 1. Zing nu blij te moe, machtig opperwezen, een lofzang toe. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan zingen van Psalm 9, de versen 13 en 14. De Heer God die heeft Sara aan het lachen gemaakt. Daar zullen we vanmorgen over horen in de schriftlezing, in de preek. En met deze psalm bidden wij ook om blijdschap. Psalm 9, vers 13. Bewijs, o Heer, uw knecht gena En vers 14, opdat ik Heer u blij te moe in Sions poorten hulde doe. Psalm 9, de versen 13 en 14. Na de 10 geboden en de samenvatting daarvan zingen we van Psalm 51 het 6e vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet en laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Psalm 51 het 6e vers. Verootmoedigen wij ons nu onder de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus Christus heeft ons voorgehouden. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Groot en heilige God, hoogste majesteit, u die de koning der koningen bent, alles is in uw hand. En u regeert ons leven, u regeert uw kerk door uw Zoon Jezus Christus. En Heere, u prijzen wij daarin. We danken u dat u het bent die ons roept door uw woord, die ons uw stem laat horen en die ons ook daardoor samenbrengt. We hebben uw woord ontvangen en dat mag opengaan in de eredienst. En zo komen ook deze morgen bijeen om in de schriften te lezen en ons te laten gezeggen door de bediening van het woord. Wij danken u daarvoor, want daarin is het leven. En door uw woord ontvangen wij licht in ons leven, op ons levenspad. Maar toch ook zeker licht op de toekomst, opdat wij hoop zouden hebben. Hoop door uw genade, door uw kracht, door uw belofte. En wij bidden van u dat u onze harten daar ook voor opent. dat u zelf met uw Heilige Geest ons bereidwillig maakt om uw woord te ontvangen in geloof. Dat u ons hart zo bewerkt dat het een toebereide aarde is. Dat het zaad van het woord daarin valt, niet zomaar wordt weggenomen door allerlei andere dingen. Ook niet in ondiepe aarde blijft liggen, waar het misschien ons eerst wel wat raakt, maar uiteindelijk geen vruchten draagt. Bewaar ons ervoor, Heere, dat het zaad van uw woord ook in de loop van de week en van ons leven zo wordt verstikt door allerlei verleidingen en zorgen. Geef dat we zo leren luisteren, gehoorzaam, met overgave, met liefde, dat uw woord zijn kracht doet, dat het ons vernieuwt. Dat we de Heer Jezus Christus mogen aannemen als onze zaligmaker, hem leren dienen als onze Heere en Koning. En Heere, we bidden om die kracht van uw woord en geest voor ons samen, voor een ieder van ons, in de kerk of thuis luisterend, opdat wij niet verloren gaan, opdat wij niet zonder u kunnen blijven leven en in de duisternis omkomen. Hoewel we misschien helemaal niet doorhebben hoe duister het leven zonder u is, omdat het zo mooi kan lijken. Dat u zo spreken, ook vanmorgen, bekering geeft. Wilt u zo, Heere, ons genadig zijn. We belijden ook vanmorgen dat we in de schuld staan. Dat we uw heilige wet hebben overtreden. En dat in de liefde voor u, om u boven alles lief te hebben met alle krachten en alles wat in ons is. We belijden dat, Heere, wij van nature zo u niet op de eerste plaats hebben. Ook in onze liefde voor de naaste, welke kwade dingen kunnen wij denken en zeggen, kunnen wij doen en laten, wat onze naaste, onze medemens schaadt. Wilt u ook dat ons vergeven en ons daarvan bekeren en ons met uw geest ook leren daarin uw weg te gaan. We bidden zo om de genade van de Heer Jezus Christus, de verzoening door zijn bloed over al onze zonden. Schenk ons uw hulp wanneer we luisteren, wanneer we spreken, in de verschillende taken. U bidden voor de koster, voor de organisten, voor de ambtsdragers. Wilt u ons allen ook leiden met uw geest, zodat we onze dienst ook met liefde en in afhankelijkheid mogen vervullen. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Heere, gedenk uw kerk in uw trouw, in uw barmhartigheid. Wilt u haar leiden, dat ze getuige van u mag zijn, dat de velen worden getrokken om u te zoeken en te leren dienen. Dat we ook trouw zijn aan uw woord. Vergeef ook, Heere, zo de zonden die er zijn in lauwheid, in verdeeldheid, in dwalingen. En ondanks alles en ondanks ook de aanvallen van de bozen en de vervolgingen door de wereld, wilt u zelf uw kerk in stand houden en leiden naar die grote toekomst, waarin het één grote menigte mag zijn met alle culturen en talen die u aanbidt, die op de troon zit, en het Lam. En Heere, dat omdat u, o Heer Jezus Christus, ons gekocht hebt met uw kostbaar bloed. Zo bidden wij deze dingen van u. Wees ons nabij in uw genade en trouw om Christus wil. Amen. Thank you. openen vanmorgen de Heilige Schrift in het Oude Testament en lezen in het boek Genesis uit hoofdstuk 18, de versen 10 tot en met 15 en in hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 9. Lezen in de Bijbel eerst in Genesis 18 en dan in Genesis 21. De geschiedenissen van Abraham en Sara. In Genesis 18 is de Heere op bezoek gekomen bij Abraham. En spreekt hij met hem en we lezen uit Genesis 18 in de versen 10 tot en met 15. En hij zei, ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen. En zie, dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben. Sara hoorde dat bij de ingang van de tent die achter hem was. Nu waren Abraham en Sara oud en op dagen gekomen. Het ging Sara niet meer naar de wijze van de vrouwen. Daarom lachte Sara in zichzelf. Zal ik nog liefdesgenot hebben nu ik oud geworden ben en ook mijn Heer oud is? En de Heere zei tegen Abraham, waarom heeft Sara toch gelachen? En gezegd, zou ik ook werkelijk baren nu ik oud geworden ben? Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? De vastgestelde tijd, over een jaar, zal ik bij u terugkomen en Sara zal een zoon hebben. Maar Sara ontkende het en zei, ik heb niet gelachen, want ze was bevreesd. Maar hij zei, nee, u hebt wel gelachen. Dan lezen we in hoofdstuk 21. Genesis 21, de versen 1 tot en met 9. De Heere nu zag om naar Sara zoals hij gezegd had. De Heere deed bij Sara zoals hij gesproken had. Sara werd zwanger. En baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Abraham gaf zijn zoon, die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac, toen die 8 dagen oud was, zoals God hem geboden had. Abraham was 100 jaren oud toen zijn zoon Isaac hem geboren werd. Sara zei, God heeft mij doen lachen. Ieder die het hoort, zal met mij meelachen. Verder zei hij, wie zou Abraham hebben durven zeggen, Sara heeft zonen de borst gegeven. Voorzeker, ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. Het kind werd groot, werd van de borst genomen. De dag dat Isaac van de borst af was, richtte Abraham een grote maaltijd aan en Sara zag dat de zoon die Hagar, de Egyptische Abraham, gebaard had, aan het spotlachen was. Tot zover de schriftlezing. De kerntekst voor de preek is uit Genesis 21, het 6e vers. Genesis 21, vers 6. Sara zei, God heeft mij doen lachen. Ieder die het hoort zal met mij meelachen. De preek is in 3 punten verdeeld. We letten eerst op een verdwenen lach. Ten tweede op een nieuwe lach. En ten derde op een aanstekelijke lach. Dus eerst een verdwenen lach. Ten tweede een nieuwe lach. En die nieuwe lach, dat is ten derde ook een aanstekelijke lach. We gaan zingen van Psalm 128, de versen 1 en 2... U krijgt ook gelegenheid om u gaven te geven in de collecten die zijn aangekondigd. We zingen van Psalm 128. Deze psalm bevat ook een belofte. Een belofte van een zegen op het werk en ook in het gezin met kinderen. Een belofte die ook voor Abraham en Sara vaak is aangevochten geweest. En zo kan dat ook nu zijn. We zingen van Psalm 128, de versen 1 en 2. Gemeente, moet u die oude vrouw eens horen? Sara, hoe ze lacht. Een oude vrouw van 90 jaar, veel meegemaakt, veel verdriet, teleurstelling. En nu? Nu lacht ze. Kijk eens hoe blij ze is. Ze straalt van alle kanten. Lacht ze om een grap? Heeft ze zoveel gevoel voor humor? Nee, dat is het niet. Als je de geschiedenis kent, dan zeg je... En Sara, die heeft een kind gekregen. En daarom is ze zo blij. Inderdaad. Dat is er gebeurd. Maar het is niet alleen die kleine baby die haar aan het lachen maakt. Ze is verheugd in God. Zo oud. En dan zo blij in de Heer. Wat denkt u daarvan? Een jongelui. Zou je zulke blijdschap ook niet willen kennen? Niet alleen blij om iets wat je hebt gekregen of iets wat je hebt bereikt, wat je meemaakt, maar die vreugde in God. Zou je die niet graag willen beleven? En misschien ben jij iemand die zegt, maar dat ken ik wel. We hoeven daar niet allemaal eerst oud voor te zijn. De ander zegt, ik probeer positief te denken, de mooie dingen te zien. Maar om echt blij te zijn in de Heere, dat lukt niet zo. Of ik ben het weer kwijt. En eerlijk gezegd zit het niet zo diep. Nu laten wij vanmorgen eens kijken naar Sara, de vrouw van Abraham. Wat zegt ze? God heeft mij doen lachen. Nu heeft de Heer het gedaan. Eerder had Sara ook gelachen, maar toen haar eigen lach was niet best geweest. Die klonk niet zuiver. Die eerdere lach was niet een blijdschap in God, maar ze had gelachen om de Heere. Ze had gelachen om zijn woord. Dat zij op haar leeftijd nog zwanger zou worden, ze zag het al voor zich. Dat Abraham een kind bij haar zou verwekken en dat zij moeder zou zijn, geloof je toch niet? Het heeft nu zo lang geduurd. Toen de Heere Abraham en Sarai had geroepen. Geroepen om hun land te verlaten en hun familie om op pad te gaan naar een land dat hij zal wijzen. Toen heeft hij ook beloofd dat Abraham een groot volk zou worden. En dat in zijn zaad alle geslachten van de aarde gezegend zouden worden. Maar ze hadden geen kind. Er kwam maar geen kind. En de jaren verstreken. Hoe zou dat gaan met die belofte? Het duurde lang. Het bracht zelfs twijfels. Moet het dan anders? Moeten ze er zelf meer aan doen? In hun angst dat er anders niets van terecht komt, gingen ze ook domme dingen doen. Ja, God, die houdt zijn woord. Maar het kan lang duren. Voor ons idee heel lang of veel te lang. Welke belofte, gemeente, welke belofte ziet u graag vervuld in uw leven? Wellicht zijn er problemen waarvoor je hulp nodig hebt. En je bidt dat ook van de Heere om die hulp, maar je ziet de problemen tot nu toe alleen nog maar toenemen. Of u zoekt naar helderheid en naar zekerheid, of u genade hebt gevonden in de ogen van God, dat uw ziel is gered. Dat u een erfgenaam mag zijn van het eeuwige leven. En u weet, ja, dan moet er wel iets gebeuren. Ik moet opnieuw geboren worden, anders ben ik verloren. En u zoekt daarin de Heere. U bidt om die vergeving van de zonden. Hoe zit dat met die belofte? Wanneer wordt die vervuld? Hoe zit dat in mijn hart? Komt het echt uit mijn hart? En als de Heilige Geest werkelijk in mij zou wonen, zou ik dat niet veel meer gewaar worden? Ja, als je toch zoveel jaren misschien al bidt om licht, om zekerheid, je zoekt ernaar, zal dat nog veranderen? Zal de Heere dat ooit nog geven? Misschien durf je er nauwelijks meer op te hopen. Wil je het eigenlijk niet meer geloven? Welke belofte ziet u graag vervuld in uw leven? Welke belofte die u in het woord kunt vinden voor u? Ja, voor Sara betekende het krijgen van een zoon dat haar leven zin heeft. Dat ook zij iets mocht betekenen in het plan van God. Natuurlijk. Ze is niet alleen maar iets waard als zij een zoon krijgt. Maar in haar situatie, in wat God had gezegd, neemt dat toch wel een heel grote plaats in. Je kunt een groot verlangen hebben dat je vruchtbaar mag zijn, ook in figuurlijke zin, vruchtbaar mag zijn voor de Heere en voor zijn koninkrijk, dat ik iets mag voortbrengen waardoor God wordt geëerd, dat ik iemand mag zijn zoals het hem behaagt, dat ook anderen Christus leren kennen door mijn leven, en je vraagt erom, maar je ziet niet hoe dat zal gebeuren. Of je bidt om de vervulling met de Heilige Geest, maar je merkt er toch minder van dan je had gehoopt. Christus heeft die geest toch beloofd? Voor allen die in zijn naam daarom bidden? Nu, om dan het vertrouwen niet te verliezen. Misschien lacht u er inmiddels ook om, stilletjes van binnen, bitter. De Heere ziet het wel, misschien raakt u geestelijk verdoofd. Die belofte van God, mooie woorden, maar wat zie ik ervan? Er komt niks van. Ja, Abraham en Sara, die hadden de beloften geloofd, zeker. Zij hebben geloofd. Maar het ging door donkere stormen heen. Het werd aangevochten. Ze raakten zelfs aan het wankelen. Of ze lieten zich verleiden tot verkeerde acties. Wat dacht Abraham? Abraham dacht, ik ben te oud. Straks ga ik sterven zonder erfgenaam. Moet mijn knecht Eliezer, mijn knecht uit Damascus, dan maar de erfgenaam zijn. De erfgenaam ook van de belofte van God, dat de Heere via Eliezer zijn plannen zal voltooien. En Sara? Wat dacht Sara? Ik ben te oud. Mijn tijd is voorbij om bevrucht te raken. Laat Abraham dan een kind bij Hagar verwekken. Bij mijn slavin. En hij deed het nog ook. Wat een dwaze dwaalwegen. Is dat nu de vader van de gelovigen? Is dat de voorvader van het uitverkoren volk? En toen kwam de Heere nog eens met zijn belofte. En weten jullie, jongens en meisjes, hoe oud Abraham toen was? Hij was al 99 jaar oud. En toen zei God, in het volgende jaar zullen jullie een zoon krijgen. Nou, was Abraham daar blij mee? Hij lachte erom. Ja, lachen jullie ook wel eens ergens om? Vast wel. Als je een rapport hebt waarop alles heel goed is. Je hebt het meegekregen naar huis. Je hebt ook schriften, zeg maar, rekenschrift meegekregen waarin haast geen fouten staan. En je laat dat allebei zien aan je opa. Die bekijkt het. Nou. En die opa die zegt, jij weet al zoveel en je doet het zo goed. Ik zal morgen met de meester gaan praten en afspreken dat jij niet meer naar school hoeft. Dat is toch niet meer nodig. Dan lach je erom. Lach je dan omdat je blij bent dat je opa dat voor jou gaat regelen? Nee, je lacht omdat je het niet gelooft. Je weet, dat doet hij niet echt. Het is maar een soort grap of zo. En zo was het ook met Abraham. Hij lachte niet omdat hij zo blij was, maar omdat hij het niet geloofde. Dat kan toch niet? Dat gebeurt niet. Dat wij zo oud nog een kind zullen krijgen. Dat Abraham erom lachte, dat staat in Genesis 17, vers 17. Later kwam de Heere nog een keer op bezoek in Genesis 18 en dat hebben we gelezen. En toen kon Sarah vanuit de andere tent meeluisteren en ze hoorde dat de Heere zei, volgend jaar heeft Sarah u een zoon gebaard. En toen heeft zij in zichzelf gelachen. Ook zo'n bittere lach van ongeloof. En toch, wat zegt de Geest? Heilige Geest in Hebreeën 11. Door het geloof heeft Sarah kracht ontvangen om een kind te baren. Want zij heeft hem getrouw geacht die het beloofd had. Dus toch. Nochtans. Ze geloofde de Heer. Door dat geloof heeft ze een zoon gekregen. En ja, inderdaad, dat geloof is enorm aangevochten geweest. In hun beleving werd het steeds onmogelijker. Bij tijden konden ze er niet meer bij. Bij tijden hebben ze erom gelachen. En Abraham en Sara die hebben dwaze dingen gedaan. Ze gingen struikelend hun weg. En achteraf, ja. Achteraf hebben ze toch echt te klein van de Heere gedacht. Het waren kinderen van God. Maar je kunt zo'n worsteling hebben met zijn belofte. Hoe komt dat nu goed? Je kunt zo onzeker zijn over jezelf, over je eigen geestelijk leven. Of je kunt zo lauw zijn en zo klein van vertrouwen. Maar wat getuigt Hebreeën 11? Uiteindelijk van Sara. Zij heeft hem getrouw geacht die het beloofd had. Ja, er was toch geloof in haar hart. En ze wierp haar hoop op de belovende God. In alle strijd en aanvechting. Hoewel het soms verdwenen leek te zijn. Maar daar diep geloofde ze. En zijn trouw. En dat blijft ook over, terugziende op haar leven. Het andere is haar vergeven. Die bittere, die ongelovige lach, die is haar vergeven. Dat dwaze plan met Hagar, het is haar vergeven. Al haar zonde is verzoend in het bloed van Christus. Haar schande is verdwenen, voorbij. En zo blijft dat over. Dat in het Nieuwe Testament gezegd kan worden. Dat ze leefde door het geloof. Louter dankzij de genade, de vrije genade van onze God gemeend. En zo heeft de Heere die weg geleid van dat bejaarde echtpaar. Zo leidde de Heere de weg. Eerst heeft hij het onmogelijk gemaakt. En ze moest wachten tot het niet meer kon. En de jaren die gingen heen. En ze hebben dat goed gemerkt. Het is zijn wijsheid. Voor ons menselijk gevoel is dat niet gemakkelijk. Als ons vertrouwen zo zwaar op de proef wordt gesteld. Maar onder de druk wordt het geloof gelouterd. En de Heere die brengt zijn kinderen in de diepte. En we leren dat alleen God ons kan helpen. En dat het alleen genade is. Dat de beloften worden vervuld. Het lachen. Ja, dat is Sara wel vergaan. Dat eerste lachen. Ons oude lachen, dat moet verdwijnen. Dat lachen in ongeloof. Ik maak het zelf niet meer. En daar gaat God het maken. En hij doet iets groots. Hij maakt voor ons een lachen. Van diepe vreugde. We hebben gelet op een verdwenen lach. Ten tweede een nieuwe lach. Jongens en meisjes, we gaan nog een keer luisteren bij die tenten van die oude mensen, Abraham en Sara. Het is een jaar later en ze woonden toen in grote tenten. Dan hoor je buiten ook makkelijk de geluiden van binnen. En luister eens, we horen Sara alweer lachen. Maar nu lacht ze heel anders. Ze is moeder geworden. En ze heeft samen met haar man Abraham een zoon gekregen. En ze noemen hem Isaac. Dat betekent hij lacht. Of men lacht. Ja, daar hebben ze lang op gewacht, maar nu is het toch gebeurd. En wat is Sara blij? Die oude vrouw, die heeft haar hart vol van blijdschap. Dat kunnen jullie toch wel begrijpen. Ze straalt natuurlijk van alle kanten. Het is toch waar. Wat de Heere heeft beloofd, wat hij een jaar daarvoor nog eens had gezegd, en toen ze het eigenlijk niet meer konden geloven, ze hebben er zo getwijfeld, zo'n strijd mee gehad, hadden ze zich dan vergist door te luisteren naar de stem van God, toen ze op reis gingen naar dat onbekende land, toen ze alles achter zich hadden gelaten in het vertrouwen op de Heere, hebben ze zich vergist. Maakt hij zijn woord niet waar? Maar kijk eens. Dat kind. Isaac. Het is toch waar. En alle twijfel valt van hen af. Alle angst. Dat ze zich met de Heere hebben vergist. Nee. Hij houdt zijn woord. Hij gedenkt aan zijn verbond. Nu heeft hij haar bezocht. En dat maakt haar zo vrolijk. Kunt u dat meemaken? God heeft mij aan het lachen gemaakt. Merkt u wel? Dit gaat niet alleen over het moederschap. Het is niet alleen zoals verse ouders blij zijn met hun baby. En wat kun je daar gelukkig mee zijn? En soms nog extra als je ook verdriet hebt ervaren en teleurstelling kreeg te verwerken daarin. Maar wat die vreugde van Sara zo groot maakt, dat is dat God erin is. Hij heeft naar haar omgezien. Hij heeft zijn macht getoond. Hij heeft zijn trouw aan haar bewezen. Door alles heen heeft ze niet te vergeefs op de Heere gehoopt. En dat is de vreugde. In de vreugde. Dat het geloof nu in dat kind Isaac de Heere zelf mag zien. En wanneer een groot verdriet van u wordt weggenomen. Of er wordt een zware druk weggenomen van zorgen, van spanning. Of een angst dat er iets heel erg mis is. En dan valt het mee. En dan krijg je een goed bericht. De last die valt van u af. Je kunt dan spontaan beginnen te lachen van geluk. En wat dacht u? Als dat de last van uw schuld betreft. Dat u tegen God hebt gezondigd. Die last. Dat u hem niet hebt geloofd op zijn woord. Dat je dwaze wegen bent gegaan. Dat je veel te klein hebt gedacht over de macht van God. Is dat ook een last? Een schuld bij God? Dat je tegen hem hebt gezondigd? Zou die last ons niet drukken wanneer we contact zoeken met God? Of je kunt bang zijn voor zijn oordeel? Maar u mag zien op het kruis. Christus. Hij die daar hangt, die daar sterft. Hij droeg uw schuld. Als u zo mag zien op het kruis. Al onze gerechtigheden kwamen op hem. En dat is genoeg voor de Vader. Het is klaar, volbracht. Ja, als een zondaar in het geloof ziet op de gekruisigde. En God spreekt hem vrij. Ja, dan valt toch ook een last van je schouders. Het zondepak. In dat zien op Jezus. Wat een ondraaglijke last valt van je af. Dan begint het hart toch ook te jubelen. Van blijdschap. En niet iedereen zal dat van de daken roepen. Soms bewaar je dat stilletjes in je hart. Je bent er klein onder, verwonderd. Je durft er wellicht niet goed over te spreken. Maar toch is dat wel duidelijk. Het evangelie van de genade. Het evangelie van de verzoening. Door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is een bevrijdende boodschap. Als je dat ziet. Als je dat hoort. En beleeft. Dat maakt je blij. Dan ben je ook verheugd in God zelf. Omdat Hij zo goed is. Zo groot is in genade. Omdat Hij zo groot is in heerlijkheid. Nu de Heere zijn woord heeft vervuld. Valt ook van Sara alle twijfel af. Alle angst verdwijnt. Ze kan weer lachen. Ze kan ontspannen lachen. Dat is een teken van vertrouwen. Van verlossing. De Heere regeert alles door zijn hand. Voor hem is niets te wonderlijk. Niets onmogelijk. Alles wat hij heeft beloofd, dat maakt hij waar. En daarom is voor de christelijke kerk Pasen ook zo'n vrolijk feest. Dat Christus is opgestaan van de doden zoals hij had gezegd. Dat hij de overwinnaar is op de dood. Dat je daarin kunt zien. Voor hem is niets, maar dan ook werkelijk niets te wonderlijk. En waar wij niet verder kunnen. Waar het voor ons onmogelijk is. Waar het voor ons eindigt. Voor onze mogelijkheden en kracht. Daar staat hij op. Daar is hij de overwinnaar. Hij geeft nieuw leven. Zo mogen wij van zorg ontslagen. Hem roemen die ons blijdschap geeft. We komen bij het derde punt. We hebben die lach gezien die verdwenen is. Een nieuwe lach. Ten derde is dat ook een aanstekelijke lach. Sara zei, God heeft mij doen lachen. Ieder die het hoort, zal met mij lachen. Het werkt dus aanstekelijk. Er zullen anderen zijn voor wie dit werk van God ook een bevrijdende ervaring is. Stel u zich toch voor. Dat de Heere dit niet bij Sara had gedaan. Dat ze onvruchtbaar was gebleven tot haar dood. Dat zij niet de zoon had gekregen zoals God specifiek voor haar en Abraham had beloofd. Stel je toch voor. Dat zij tevergeefs op de Heere had gehoopt. Maar was u moed gebleven? Want ieder die de Heere vreest, die heeft immers zijn houvast in het woord van God. En wanneer hij bij Sara zijn belofte niet had vervuld. Als dat blijkbaar kan. Waarom zou hij het dan bij mij wel doen? Nee, dan konden wij het toch ook wel vergeten. Wanneer de gelovigen in de Bijbel tevergeefs op God hadden vertrouwd, dan zou onze hoop met hen vergaan. Daarom staat het ook in de Bijbel geschreven dat Abraham en Sara er lang op hebben gewacht. Het was menselijk onmogelijk geworden. Alle vleeselijke hoop is afgesneden. Maar de Heere die liet hen niet los. Wat hij had beloofd, dat heeft hij gedaan. En dat mag ons dezelfde vreugde geven als Sara. De Heere die is werkelijk machtig. De Heere is trouw. En de ene keer merkt u dat in uw eigen leven. En de andere keer zie je dat bij een ander. En voor ieder die zijn hoop op God stelt, geeft dat stof om blij te zijn. Geeft dat stof dat het geloof wordt gesterkt. En zelfs als je deze zegen, zoals bij Sara, niet krijgt. Dat je anders dan zij kinderloos blijft en geen zoon of dochter ontvangt. En dat kan heel veel spanning geven, zo het leven door. Dat kan heel veel verdriet geven. Zul je er dan ook om kunnen lachen? Zul je dan eigenlijk wel met Sara mee kunnen lachen? Wanneer je het hoort. Wanneer je deze geschiedenis leest. Ja, je hebt dan niet haar blijdschap als moeder. Of als vader. Maar haar vreugde in God. Haar vreugde in God die kan ons toch troosten. Dat de Heere zo wonderlijk zijn belofte vervult. Dat de Heere zo wijs zijn weg met ons gaat, zo genadig daarin is, zodat we met ootmoed ertoe worden gebracht om hem toch alle lof te brengen. Mooi dat Abraham zijn zoon Isaac moest noemen. Men lacht. En die naam die zou voortaan elke dag te horen zijn, daar in hun tenten, telkens namelijk als ze die jongen wilden roepen of als ze die jongen begroeten, dan hoor je het weer. Isaac, waar zit je? Isaac, we gaan eten. Hey, Isaac, ben je daar? Hoe was het? Bij de schapen? De hele dag door klinkt die naam. En telkens heeft die naam hen erbij kunnen bepalen. God heeft mij doen lachen. Vergeet toch niet wat de Heer heeft gedaan. Vergeet het niet. Prijs zijn naam om zijn grote daden. Hij heeft ons een lachen gemaakt. We hebben ook gelezen dat niet iedereen daaraan meedoet. Dat is de andere kant. En in deze wereld klinkt toch ook telkens weer die andere lach. In deze wereld klinkt ook die lach van ongeloof en van verbittering, maar ook die lach van spot. Spot met het werk van de Heer. Ismaël. Ismaël die moest niets van die kleine jongen hebben. Hij kijkt erop neer. Hij kijkt neer op het kind van de belofte. Hij veracht het. Hij wil dat geen plek geven. En die lach van Ismaël die klinkt spottend. Hij doet dus niet mee met Sara. Nu die reactie, gemeente, die is er in deze wereld ook. En ook in deze geschiedenis klinkt zo de vraag. Aan welke kant staat u eigenlijk? Aan welke kant sta jij? Op welke manier lach je? De Heere die hoort je wel, lach. Zelfs al hou je dat diep in je hart. Hij hoort het. Lach je nu met Sara mee, verblijd in God, of neem je er lachend afstand van? Wanneer wij niet met Sara deze God bejubelen, wanneer we onze vreugde niet zoeken in hem, dan is dat zeer kwalijk. Dan missen wij ons doel. Dan missen wij het doel van deze werken van God, ook in deze geschiedenis van Sara en Abraham. En de zegeningen van het verbond, die gaan aan ons voorbij. Kijk naar Ismaël. Uiteindelijk kom je er buiten te staan. Uiteindelijk kom je op afstand van God, in de duisternis. Aan welke kant staan we? Hoe lachen we eigenlijk als wij Gods woord horen? Er is nog een reden om ons te verblijden in de geboorte van Isaac. De Heere die had gezegd tegen Abraham, door zijn zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Maar ja, zolang dat zaad er niet is, komt er niets van terecht. Ziet u dat Sara nu een zoon ter wereld brengt, dat opent dus ook de poort naar de toekomst. De Heere die gaat verder. Die gaat verder zoals hij had gezegd. Hij gaat van generatie op generatie. En de Heere werkt hier ook op de toekomst. En de komst van Christus aan. Wie is dat? Christus? Voor u? Is hij uw liefste? Is hij degene die je niet kunt missen? Nou kijk, die geboorte van Isaac is een stap naar zijn komst. En dat is een gewichtige reden om ons met Sara te verblijden. Een stap naar de komst van Christus. Na Isaac komt Jacob en Jacob komt Juda en daaruit komt David en de zoon van David. Bij Sara was het onmogelijk dat Isaac werd geboren. Nog wonderlijker is de geboorte van de Heer Jezus. Nog veel meer blijdschap is er voor heel het volk wanneer Maria haar eerstgeboren zoon baarde. Ja, ook dan geldt. God heeft gedacht aan zijn verbond. God heeft zijn volk bezocht dat zo onvruchtbaar lijkt. Ziet u, de Heere is steeds dezelfde. En wij mogen ons met Sara in hem verblijden. Maak het niet zelf. Ik moet mijn eigen armoede beleiden. Mijn onmacht. En zo leert de Heere dat in het leven van zijn kinderen. Dat houdt ons nederig. En dat leert ons te roemen in hem alleen. Hij die ons zijn belofte geeft, is trouw. Hij maakt zijn woord waar. Hij opent de poort van het eeuwige leven. En door het geloof mag je daar naar binnen gaan. We mogen horen van Gods grote daad dat een kind ons is gegeven. We mogen horen dat een zoon ons is geboren. En zijn naam is wonderlijk. Zijn naam is Raad. Sterke God. Zijn naam is Jezus. Laat die naam uw lust en uw liefde zijn. Laat die naam, Jezus, uw blijdschap zijn. Voor altijd. Amen. Wij gaan nu zingen van de lofzang van Maria. De versen 1, 2 en 3 uit de enige gezangen. Achter de psalmen, de lofzang van Maria. Mijn ziel verheft Gods eer. In het tweede vers, want ziet ons Heeren daan, zal elk geslacht voortaan alom mij zalig spreken. En het derde vers, hoe heilig is zijn naam. We zingen van de lofzang van Maria, de versen 1, 2 en 3. Laten we samen danken en bidden. Grote God, barmhartige en trouwe Vader in de hemel, willen u dankzeggen voor uw woord, waarin u ons laat zien wie u bent. Wie u bent in het leven van mensen die uw stem hebben gehoord, die uw woord hebben geloofd, ook al werd dat zo diep aangevochten, gaf dat veel strijd, ook al was er ook zonde en ongeloof, uw genade heeft ook in dat leven overwonnen. En u bent verder gegaan. U hebt uw Zoon gegeven. De Verlosser is geboren. Jezus Christus, onze Heer. Hij die de schuld heeft gedragen. Die verzoening bracht. Waardoor ook wij de toegang zien geopend. Tot de hemelse heerlijkheid. Tot de eeuwige vreugde. Wij bidden van u, laat ons erin delen. Schenk ons door het luisteren naar uw woord, door het aanroepen van uw naam, door het zingen van de psalm. Schenk ons de vreugde in u, de levende God. En Heere, wij vragen van u, geef dat ook als de omstandigheden moeilijk zijn. Als er verdriet is, gemis is. Het is zo wonderlijk. Wanneer wij dat ook mogen leren uit de schrift. En mogen merken uit het getuigenis. Van mensen die u zoeken. Dat in moeilijke omstandigheden. Er toch hoop en vreugde is in u. En dan beleven wij het toch wel in het bijzonder. Dat we dat niet zelf kunnen maken. Dat we niet kunnen begrijpen, maar dat het een geschenk van u is. Zo bidden we ook voor elkaar. Wees met hen die verdriet hebben, waar rouw is, waar een lege plaats is gekomen, waar een lege plaats is gebleven. Als er een verlangen is naar een geschenk van u, op welke manier dan ook, en dat is niet gekomen of nog niet gekomen, wilt u daarin helpen en sterken. Zo bidden we voor degenen die er verdriet om hebben, dat er geen kinderen zijn gekomen in hun leven. Dat er geen huwelijk is gekomen. Dat andere dingen niet zijn ontvangen, die toch zeer werden verlangd. Wij bidden om uw hulp en kracht daarin. Wilt u daarin leiden? Ook de gebeden hoor, u die een wonderlijk God bent. Leer ons om op u te zien, in vertrouwen, in geloof, van dag tot dag. We bidden u voor de zieken, staan bij. De zieken thuis, wilt u hen sterken, Heere, als er chronische ziekte zijn, als er zorgen zijn rondom de gezondheid, wilt u daarin helpen en ondersteunen en beterschap geven. We bidden voor mensen die in tehuizen verblijven, bij het ouder worden, vanwege beperkingen. Wilt u daarin ook helpen en uw krachten geven, moed geven, wanneer het leven daarin ook toch een zekere zwaarte heeft gekregen. Heere, gedenk hen allen. U willen we dankzeggen dat mevrouw van Loon van Willigen aan het begin van de week ook weer is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Blijf haar nabij, geef haar herstel naar de operatie die ze heeft ondergaan. Wilt u naar geest en lichaam haar gedenken en sterken. Met uw genade, met uw woord. We bidden voor mevrouw Verhoeks, die onderzoeken ondergaat. En Heere, wilt u haar in het ziek zijn sterken en beterschap geven. En geven dat ook de middelen die u gegeven hebt haar tot zegen zijn. Blijf er nabij met kracht, met de hulp van uw Heilige Geest, om in elke weg ook op u de Heere te zien. We willen uw grote naam dankzeggen voor de zegeningen die u geeft in het leven, dat u ons daarin onderhoudt. Wanneer we werk mogen doen, wanneer we een relatie hebben van liefde, wanneer we iets hebben kunnen bereiken. Dank u daarvoor, Heere, ook voor het onderhoud van ons leven van dag tot dag. We brengen u de lof voor de geboorte van Esmee, dat u bij Bert en Maartje van Heikop dit hebt gegeven, dat ze dochter hebben ontvangen uit uw hand. We danken u voor het leven, u hebt het bewaard. Schenk hen ook uw hulp en de liefde om voor hun kindje te zorgen en dat op te voeden bij uw woord. Neemt u ook Esmee in uw genade aan, opdat ze de Heer Jezus Christus mag leren volgen en u daarin zal eren. We bidden voor broeder Blankers, die een verkiezing tot ouding een overweging heeft gekregen en daarvoor heeft bedankt. Wilt u hem nabij zijn in alles wat dat ook bij hem heeft teweeggebracht. Sterk en zegen hem in zijn leven, in alle taken en verantwoordelijkheden die u hem geeft en stellen tot een zegen. We bidden u voor het werk van de zending van de GZB in deze wereld. Allen die daarbij betrokken zijn en hun roeping hebben, hun werk mogen doen, wilt u hen helpen daarin. En mag ook het zendingswerk veel vrucht voortbrengen tot uw eer en tot opbouw van uw koninkrijk. In het bijzonder bidden wij vandaag voor het zendingswerk in Zuidoost-Azië. Dat ook in deze tijd daar mensen worden bereikt die eerder nog niet het evangelie hebben gehoord. Geef dat arbeiders worden geroepen. Wilt u ze zelf roepen en uitzenden om daarin ook hun gaven te besteden om uw woord te verkondigen, de mensen bij Christus te brengen. Zegen dat werk en zegen onze gaven. U bidden we om uw leiding en om uw nabijheid en zegen in onze kerk. Ook wanneer er vergaderingen zijn van de klasses, wilt u daarin wijsheid geven, zodat ook dat kan worden besproken en besloten, wat tot opbouw zal dienen van uw gemeente en de voortgang van het evangelie mag ondersteunen. Gedenk allen die daarin ook zijn afgevaardigd. We leggen al deze dingen voor u neer, onze dankbaarheid en onze beden. En dat doen wij in de naam van de grote hoge priester, onze Heer Jezus Christus. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 126, het eerste vers. Wanneer de Heer uit vijands macht het gevangen Sion wederbracht en dat verlost uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. En wat er verder volgt in Psalm 126, het eerste vers. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.